Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointer Advies en Raak Personeel.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond van vrijdag 10 oktober. We hebben een mooie tafel met een bijzondere gast. De beste honkballer die ons land heeft voortgebracht.
Oh, dat weet ik niet.
Nou, wie dan?
Nou, ik vond in mijn tijd Rickert van Eijten ook wel aardig uit de voeten kunnen.
Oké, nou ja, ik vind jou de beste. Want als je bij de Yankees hebt gespeeld, Robert Eenhoorn, dan...
Mooi begin.
Zo, welkom bij FC Rijnmond, Dennis Kalenburg. En Robert Maaskant is er ook op zijn vaste plek. Wat doe jij tegenwoordig?
Ik doe advieswerkzaamheden voor een consortium die geïnteresseerd is om investeringen te doen in het voetbal wereldwijd.
Een hoop ingewikkelde woorden. En wat betekent dat concreet?
Nou ja, gewoon dat er mensen zijn in de wereld die graag willen investeren, geld hebben. Maar wel ook dat goed willen besteden. En ze hebben mij gevraagd om daarbij te helpen.
Oké, nou, of dit dan ook direct het plafond is als het gaat om de ambities, wil ik zo meteen ook nog wel met je over spreken. Dennis, Feyenoord heeft gisteren een oefenwedstrijd gespeeld tegen FC Dordrecht. Hoe kan het dat Feyenoord die wedstrijd verloren heeft?
Ja, Feyenoord miste natuurlijk sowieso heel veel spelers door Interlands. Dus die waren er niet bij. Het was een soort combinatie-elftal van spelers die niet vaak spelen en jonge spelers. En we keken naar een hele rommelige eerste helft. Tweede helft was Feyenoord, vond ik wel, kwam wat beter in de wedstrijd. Maar FC Dordrecht benutte de kansen en dan... Kom je uiteindelijk tot een 2 in nederlaag.
Wat is dan het nut, Robert, van zo'n wedstrijd?
Nou, omdat je hebt contractspelers die gewoon moeten spelen.
Die moeten werken.
Dus ja, het is helemaal niet zo'n rare... Ik vind ook dat je niet te veel moet hechten aan een uitslag van zo'n wedstrijd. Het zijn jongens die niet vaak met elkaar spelen. Maar wel hartstikke belangrijk dat ze die 90 minuten maken.
Ja, ik moest even denken in aanloop naar die wedstrijd aan Jaden Slory. Ja. Die niet speelde tegen zijn oude club omdat hij met Jong Oranje mee is. Maar dat hij ook al 2 weken niet bij de selectie van Feyenoord 1 zit. Ja. Waarom is dat?
Nou, hij heeft het natuurlijk in die momenten dat hij heeft gespeeld ook niet laten zien. Niet gebracht wat er van hem werd gehoopt dat hij het zou laten zien. Ja, en vooral die fout tegen AZ, daar heeft hij natuurlijk zoveel over zich heen gekregen. Echt tot het meest bizarre aan toe. De bedreigingen en noem het allemaal maar op.
Ik heb hem laten vertellen dat dat op het niveau was als Lotomba toen na Fenerbahce. Dat het echt weer zo heftig was online voor hem.
En dat is natuurlijk een hele jonge jongen, dus dat maakt dan ook impact. Dus ik denk dat het ook goed is dat hij dan eventjes... In de loot wordt gehouden.
Kunnen we op een manier maar niks aan doen, hè? Aan die bedreigingen online, voor die jonge gasten ook.
Ja, nee, maar goed, het is wel een gegeven. En ik denk, als je in het hedendaagse voetbal of in topsport... Of als je een andere functie hebt ergens bovenin... Ja, dan hebben mensen daar een mening over. En er zijn er die dat op een hele nette, normale manier doen. En er zijn er ook bij die dat anders doen. Maar ik denk dat je er wel gewoon doorheen moet. En volgens mij hebben ze hem ook gesteund na die wedstrijd.
Zeker.
Die zal uiteindelijk wel weer... er wel weer bij komen, neem ik aan.
Viel er nog in die wedstrijd tegen FC Dordrecht jongens op in positieve dan wel negatieve zin?
Nou, het eerste te beantwoorden, het positieve was, we zagen het debuut van Shaquille van Persie, de zoon van trainer Robin, die eigenlijk tijdens deze wedstrijd niet zo heel veel deed, maar het coachen overliet aan Etienne Rijnen. Mm-hmm. Tegen RKC was dat bijvoorbeeld weer René Haken, dus daar wordt ook een beetje in gerouleerd. Die maakte zijn debuut, kreeg een paar goede kansen, maakte ook een goede kopgoal op een assist van Borges. En degene die opviel in minder positief opzicht, dat was Justin Bijlo. Corner waar hij volledig aan onderdoor ging. Waardoor Sam Vallek, oud-speler van Feyenoord, binnen kon koppen.
Oké, nou, hebben we dat even afgevinkt? Dat oefenpotje van gisteren terug op Slory. Wil je er nog wat over zeggen?
Ja, zeker. Heel even terug op Slory nog. Ik vind het wel, op het moment dat je nu zo'n jonge speler... Ik vind dat je wel een beetje in moet kunnen schatten... wat hij gaat brengen voor jou in dat seizoen. En ik weet uit de markt dat er ontzettend veel belangstelling is geweest... van eredivisieclubs ook... voor hem om hem te laten spelen.
Sparta onder andere.
En ik vind nu dat op het moment als je hem dan nu niet meer bij die groep haalt... ken niet alle redenen, dus dat wil ik wel gezegd hebben. Maar dan had ik hem verhuurd en laten spelen. Want ik denk dat dat voor hem belangrijk is in zijn carrière. En ook voor Feyenoord uiteindelijk om waarde te creëren.
Ja, dat is niet gebeurd.
Nee, de mogelijkheid was er wel, maar Van Persie wilde hem erbij houden.
Ja, maar goed, dan mag je dus afvragen of dat een juiste keuze is geweest... met de spelers die hij heeft.
Ja. Robert, ben je blij eigenlijk even uit die red race van het voetbal te zijn?
In het begin was dat zeker wel prettig. En ook helemaal nieuw voor mij. Want ik heb natuurlijk gespeeld, gecoacht, technisch directeur, algemeen directeur. En dan telde ik dat bij elkaar op. En was het ongeveer 35 jaar waarin je iedere dag in de weer bent geweest. Daarbij kwam ook nog een keer dat ik privé wat uitdagingen had in de privésfeer. En daar had ik nu ook volledig de tijd voor om dat op een goede manier te doen. Dus dat was wel prettig. Maar na een maand of 6, 7 denk je bij jezelf... ik ga toch maar een keertje luisteren naar naar die aanbiedingen die er zijn. Want ja, om nou twee paar schoenen te verslijten met wandelen, dat zag ik niet zo zitten, eerlijk gezegd.
Werd het al zo gek, ja? Was je al zoveel daar in de omgeving van Heilo aan het wandelen?
Ja, maar ja, je gaat natuurlijk dingen doen die je normaal niet doet. En ja, daar hoorde dit ook bij. Maar ook geweldige dingen met mijn zoon gedaan. Meer tijd met de familie besteed. Het zijn allemaal dooddoeners, maar het klopt wel. En dat was, in die tijd was dat hartstikke mooi.
Maar waardoor blijft het voetbal wel trekken?
Nou, sport blijft trekken. Dat is het mooiste wat er is. En ik heb, ja goed, jij ook alleen maar in de sport gezeten. Mm-hmm. In allerlei verschillende functies en hoedanigheden. En ik zou dat niet kunnen missen.
Wat bevalt het minste eraan?
Aan?
Betaald voetbal? Directeur daarvan zijn?
Ik denk gewoon in zijn algemeenheid is dat je natuurlijk invloed hebt op hetgene wat je met elkaar in de binnenwereld doet. Maar je hebt ook met de buitenwereld te maken. Mm-hmm. En die hebben ook invloed op het succes van jou als organisatie. En daar is het wel eens lastiger geweest. Ja.
Wat is het meest lastige van de buitenwereld? Welk aspect? Zijn het tafels als deze bijvoorbeeld?
Nou, ik heb dat niet zozeer met fans en zo en meningen daarvan hoor. Want ik zeg altijd, dat is de reden waarom wij allemaal veel te veel geld hebben verdiend of verdienen. Omdat mensen gewoon...
buiten.
Nee, maar omdat er gewoon heel veel mening over is en heel veel emotie bij zit. En daar leven wij natuurlijk van in de topsport. Maar normaal, ja, je hebt met gremia te maken. Ja, die redelijk log zijn en waar je wel mee te maken hebt als je vooruit wil. En dat vond ik lastig.
Ja. Je hebt er 10 jaar bij AZ op zitten. Sinds december van het vorige jaar ben je daar weg.
Ja.
Heb je ook het werk daar in Alkmaar gedaan met een hart van Feyenoord?
Nou, ik denk dat het geen geheim is wat mijn gevoelens voor Feyenoord zijn.
Je bent aan de hand van je vader meegenomen naar de Kuip?
Nee, dat was een man die heette Wim Boeren. En die was ook van Neptunus. En die deed scoutingswerkzaamheden bij de jeugdwedstrijdjes. En die heeft ons met een aantal andere jonge spelertjes van Neptunus voor het eerst meegenomen naar de Kuip.
En toen was je verkocht?
Ja, nee, maar als jij als kleine jongen voor het eerst in zo'n stadion komt en je hebt op dat moment alleen nog een beetje die hommelvelden gezien waar je hebt gelopen, dan maakt dat natuurlijk een enorme indruk. Ja, daarna ben ik er wel wat vaker geweest. Ja,
sterker nog, hij heeft er ook gevoetbald, Robert Eenhoorn, bij de veteranen Feyenoord 5. Waarbij het niet altijd alleen maar om het voetbal ging. We gaan dus even terug in de tijd.
Hoi jongeman.
Is het?
Ja, goed.
Bij ons stond het plezier voorop.
Gewoon gezellig en leuk.
Het is altijd een feest geweest. Ik kan niet anders zeggen.
Nee, is geweldig.
Iedereen heeft lol, plezier.
Het was een hartstikke leuke tijd en ik vind het leuk dat we het nu zo kunnen afsluiten.
Dat is gewoon lachen hier de bril.
Het is toch even sentimenteel. We hebben dus 15 jaar achter de rug. En je moet op je hoogtepunt stoppen. Dus dat is, hebben we gedaan na een kampioenschap.
15 jaar gespeeld als team 15 jaar kampioen. Een mooi einde.
Ik hoop dat jullie vanavond een hele fijne avond hebben. En laten we in stijl afsluiten. Dus allemaal zo dronken als een toy worden.
Kun je nog herinneren of dat ook echt gebeurd is?
Is gelukt hoor.
Ja, is gelukt. Ja,
dat is gelukt die avond. Mooi. Ja, dit was echt leuk. Dit was echt 's ochtends vroeg op zondag. En daarna natuurlijk wel drinken. En als Feyenoord thuis speelde, dan automatisch daar naartoe. Ja, en dan kwam je om 6:30 s'avonds lichtelijk verblijd kwam je weer thuis.
Kon je een beetje meekomen eigenlijk? Met Makai en consorten.
Ik kon wel aardig meekomen.
Ja?
Ja. Moet je wel eens een goal maken ook.
Nou, regelmatig sterker door. Ik nam de penalties bij Feyenoord 5. Ja, niet Roy Makaay.
In tegenstelling bij het Nederlands elftal, waar er geen afspraken over zijn, blijkt na gisteren bij jullie die afspraken heel duidelijk.
Waren bij ons heel duidelijk, ja, die afspraken. Nee, maar dit was heel leuk. En allemaal jongens die natuurlijk zelf gevoetbald hadden en hoog. Dus veel humor.
Ja.
Want dat is natuurlijk wel, als je in de kleedkamer hebt gezeten, ja, dat is niet de evenaar, zeg maar. En, ja, met dit soort mannen die de klappen van de zweep wel kenden, heb ik daar heel veel plezier gehad.
Kan me voorstellen. Robert, het is begin oktober. Feyenoord is koploper in de Eredivisie. 2 keer verloren in de Europa League. Hoe positief vind je nou dat we mogen zijn over dit Feyenoord?
Nou, ik heb een aantal weken geleden al gezegd. Ik denk dat Eén, Feyenoord staat bovenaan. Dat is hartstikke knap. Ja, met de concurrentie die er is.
Welke concurrentie?
Nou, PSV, toch ook Ajax. AZ rammelt aan de poort weer. Dus er is voldoende concurrentie in de competitie. Mm-hmm. En het tweede is dat je de ontevredenheid die er af en toe sluimert over het spel,
ja,
vraag ik me wel eens af, ja, waar leg je dan de lat voor Feyenoord? Met wederom de beste spelers die weg zijn gegaan. Er zijn weer een aantal nieuwe jongens teruggekomen. Dus ik vind het heel knap. En tuurlijk, je kijkt altijd wel naar wat er te verbeteren valt, maar dat is vanuit mijn vak als analist. Maar als supporter zijn, dan zou ik er heel blij mee zijn dat Feyenoord bovenaan staat.
Is die lat niet gelegd door de huidige trainer van Liverpool, Arne Slot? Die niet alleen bovenaan stond een jaar lang, maar ook nog eens met aantrekkelijk voetbal. En goed voetbal.
Ja, dat kan, maar dat is ook in de topsport. Op het moment dat je altijd maar hier gaat kijken, als je die lat altijd heel hoog legt, word je ook chronisch ontevreden.
Ja.
En als je chronisch ontevreden wordt, wordt het heel lastig werk hoor in de sport.
Er was ook wel sprake van chronische ontevredenheid jarenlang, althans jarenlang, 3 jaar lang rondom de spits, Ueda.
Ja, maar de voetbalkenners wisten daarvan dat hij gewoon 30 goals per seizoen kan maken. Want die heeft hij er namelijk ingeschoten in België.
Ja.
En die hebben het net over Arne Slot. Die heeft zich daar ook mee bemoeid op dat moment.
Die heeft hem aangetrokken middenmeer.
Er zijn een aantal jongens die niet geslaagd zijn. Hè. Ik noem even snel Zerouki bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dat is een mislukking geworden in de Kuip. Maar deze jongen heeft wel degelijk de potentie. En Feyenoord zit ook in een positie waarin ze niet zomaar even Haaland kunnen halen, om maar eens wat te noemen.
Nee.
Dus de echte, absolute topspitsen komen niet naar Nederland toe. Ja, dan kom je in een categorie terecht die daaronder zit, maar die wel al bewezen heeft dat ze goals kunnen maken. Nou, het heeft wat lang geduurd wat mij betreft. Want je hebt liever een spits die er direct staan en direct heel veel goals maakt.
Hij had toen natuurlijk ook wel wat concurrentie, hè, toen hij aangetrokken werd met Giménez bijvoorbeeld.
Nou, dat was niet zo gek toch, mijn
topper. Nee. Dus 8-8, Robert. Nieuwe Eda nu. 8-8. Knap.
Ja.
Ja.
Nou ja, als je spits bent en je schiet er 18 in 8 wedstrijden, dan kan je weinig zeggen, denk ik.
Nee, zo is het. Nou, toch gaan we er nog wat over zeggen. Althans, dat gaat Dirk Kuyt doen, die dus gisteren met zijn FC Dordrecht tegen Feyenoord speelde, een oefenwedstrijd, over hoe hij kijkt naar Ueda.
Ja, ik vind dat een hele goede spits. En dat kan je eigenlijk al vanaf het begin zien. Alleen ja, in Nederland zijn wij natuurlijk enorm kritisch. En toevallig net toen ik van het veld afliep, zei ik dat ook tegen Borges, die voor een hoop geld gehaald is. Alleen mensen vergeten vaak dat je gewoon even tijd nodig hebt om te acclimatiseren. En dan duurt het soms even wat langer voordat de puzzelstukjes op hun plek vallen. Maar mensen die met dat soort jongens werken, die weten hoe goed ze zijn of hoe goed ze kunnen zijn. En daar werk je hard voor. En met Ueda, ja, die heeft gewoon even tijd nodig gehad om zich aan te passen. Komt bij een nieuwe club, een nieuwe organisatie, worden misschien andere dingen van hem gevraagd. Maar ja, als je die jongen van dichtbij ziet, dan zie je gewoon heel veel kwaliteit. En dat komt nu tot uiting. Ja, en dat lijkt me ook logisch dat je, denk ik, niet alleen een goede trainer hebt, maar ook een trainer die weet wat er van je gevraagd wordt op die positie. Dus dat is ook een genot om naar te kijken.
Misschien wel het allermoeilijkste voor een directie van een betaald voetbalclub, algemeen directeur of een technisch directeur, om een goede spits te halen. Is dat niet de grootste uitdaging altijd voor een organisatie?
Ja, ik denk gewoon in het algemeen goede spelers aantrekken. Ik weet niet of dat dan bij de spits eindigt.
Nee, maar zijn vaak een goede spits natuurlijk altijd gewild. Heb je natuurlijk altijd te maken met stevige concurrentie.
Ja, over het algemeen zijn aanvallende spelers zijn meer gewild dan goede verdedigers. Maar als je in een seizoen wil winnen, dan zou ik zeggen dat dat tweede net zo belangrijk is om een resultaat te halen.
Ja, dus, eens. Je moet, en de Feyenoord heeft dat natuurlijk ook best wel gedaan. Hè? Je hebt een aantal jongens. Ik ben trouwens niet helemaal met Dirk Kuyt eens dat je zegt van ja, ze hebben altijd een aanloopperiode nodig. Er zijn voldoende spelers op topniveau die gewoon, die vliegen in, die trekken een broekje aan, een shirtje aan. Die kijken ze van, hey, dat is wat anders. En die gaan gewoon voetballen en spelen de sterren van de hemel. Dus niet iedereen heeft aanpassingsproblemen nodig. Hij is wel heel erg geholpen dat hij nu in zijn eigen taal kan spreken.
Nou ja, misschien wel qua cultuur. Hè? Ik bedoel, zo'n Ahmed Hodžić, die past zich gelijk aan. Heeft in Engeland gespeeld de afgelopen jaren. Wat daarna heeft in België gespeeld, komt naar Nederland, past zich meteen aan.
Ja, maar hij, heeft ook
hij kwam ook uit België natuurlijk.
Hij heeft ook in België gespeeld.
Hij heeft toch niet iedere wedstrijd gespeeld?
Nee, zeker niet.
Nee, weet je, noemt net op dat Bijlo een keer onder een bal doorgaat. Ja, dat heeft gewoon met timing te maken. Het is natuurlijk niet zo dat Bijlo niet een hoge bal kan vangen. Nee. Sterker nog, iedereen weet dat het een hele goede keeper is. Dus door veel te spelen wordt het natuurlijk ook wat makkelijker om je aan te passen. Maar je iedere keer wisselt en dan de ene keer de ander een kans en dan de andere keer de ander, dan duurt het ook gewoon iets langer.
En zijn concurrentie is nu ook een stuk minder. Eerst was het Giménez die voor zich had. En nu heeft hij dus Tankstedt en Larin achter zich. Waarvan dan wordt gezegd, ja, die zijn nog niet op het niveau waar we ze graag willen zien. En als hij het dan wel laat zien, is het voor hem natuurlijk extra extra lekker.
Ja. Hoe beoordeel je die selectie van Feyenoord eigenlijk? Heb je daar een beetje een beeld bij? Is de balans, om maar weer eens een mooi woord te gebruiken, een beetje in orde?
Nou ja, goed. Kijk, ik denk dat het geen geheim is dat als ik kijk hoe een selectie eruit ziet, dat ik naar de data kijk die voorradig is.
Ja.
En dan kan je aardig zien wat de productiviteit van spelers is en wie goed is en wie het wat lastiger heeft. En dan heb je daarnaast natuurlijk het oog van de meester die weer kan zien wie het beste met elkaar kan spelen. Want je kan in de ene omgeving kan je hoge productiviteit hebben. Maar als je hem uit de omgeving haalt en jouw omgeving zegt, wil niet zeggen dat hij dat dan precies hetzelfde doet. Op een andere manier gespeeld.
Je hebt nieuwe spelers. Vanuit de data, want ik ben niet zo in de data gedoken.
Oh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb me niet nou heel erg verdiept.
Misschien heb je zo maar.
Ik hoef er niet tegen te spelen volgende week. Nee. Dus, maar ik gewoon zeggen, in zijn algemeenheid is hoe ik daar naar kijk.
Ja. Hoe concreet, Robert, in al die jaren, nu jij in het betaald voetbal zit, is het nou geweest dat jij directeur bij Feyenoord had kunnen worden?
Misschien dat één keer dat ik dat eventueel had gekund, maar dat was toen niet het juiste moment.
Had dat te maken met het instorten van het dak van het stadion?
Ja, dat gebeurde toen ook uiteindelijk. Ik vond dat zelf nog niet het moment om dat te doen. En daarna is dat eigenlijk nooit meer de kans daarvoor geweest. En omdat het gewoon prima ook gaat en het loopt en zo gaan die dingen. En voor de rest zat ik natuurlijk zelf bij een club waar het ook gewoon heel prettig werken was.
Ja, de positie is niet vakant hoor, maar hoe hoog staat het op je verlanglijstje om het nog eens te gaan doen?
Ja, dat weet ik niet. Kijk, verlanglijstjes. Ik ben nooit zo heel erg bezig geweest met wat ik in de toekomst allemaal zou willen doen. Ik zeg net, ik vind het nu leuk om in ieder geval de kant van de investeringen te zien, omdat ik die kant zelf nog niet heb gezien. En het is ook grappig en leuk om ook dingen weer te leren in plaats van alleen maar, zeg maar, te zenden. Maar ja, je kan niet in een glazen bol kijken. Je weet nooit wat de toekomst brengt.
Is het een droom?
Nee.
Een voetbaldroom?
Nee, want kijk, sport is voor mij altijd mijn vak geweest. En dan kijk je natuurlijk naar hele andere dingen als je puur emotioneel zou kijken. En waar je vandaan komt en waar je altijd op de tribune hebt gezeten, dan zou je kunnen zeggen dat geweldig zou zijn om dat een keer te kunnen doen. Maar tegelijkertijd zeg ik al, het is voor mij een vak en je kijkt altijd naar meer zaken voordat je besluit neemt om dat wel of niet te doen. En of je die kans ooit krijgt.
Überhaupt een fulltime job, Robert? Ben ik nieuwsgierig naar?
Ja, is ook een...
In de voetbal?
Ja, is ook iets... ik heb natuurlijk altijd in de operatie gezeten. Heel de dag meetings gehad. Wedstrijden in het weekend. Veiligheid bij Europese wedstrijden. Ik bedoel, je kan het ook zo gek maken als je wil, hoor, in het voetbal. En ik denk dat Max en ik het best gek maakt als het gaat om hoeveel tijd we erin staken iedere dag. Ik zeg het is nu, je bent nu bezig, ik reis, ik zie weer andere dingen en ik heb ook wat meer tijd voor het gezin. Maar misschien komt er dadelijk een tijd dat je zegt van ja, ik mis het wel, ik zou het wel willen doen, maar daar doe ik geen tijd op zetten.
Nu jij hier bent, leek het ons wel aardig om toch eens die organisatiestructuur van Feyenoord, want dat is best een ingewikkelde, om die toch eens verder onder de loep te nemen, Dennis. Om te beginnen even, waarom wordt er op dit moment geld gereserveerd om die organisatiestructuur toch eens tegen het licht te houden?
Omdat er op dit moment gewoon heel veel verschillende partijen met meer dan 60 mensen invloed hebben op het beleid bij Feyenoord.
Pardon, dat, 60?
Ja, over meerdere partijen. En dat zorgt er ook voor dat er vertraging is op de besluitvorming. Hebben we ook gezien bijvoorbeeld met het hele soapverhaal, zou ik bijna zeggen, tussen Nieuwe Kuip dan wel verbouwing van het nieuwe stadion dan wel verbouwing van de Kuip. Ja, als Feyenoord die aandelen in eigen beheer heeft en eigenaar zou zijn van het stadion, ja, dan is die hele organisatie gelijk ook een stuk kleiner. Wat het dan ook wat makkelijker maakt natuurlijk.
Ja. Laten we proberen het simpel uit te leggen, want het is best een ingewikkelde materie.
Ja.
Wie heeft er nu de macht bij Feyenoord? Hoe ziet die machtstroom eruit?
Ja, nou, we hebben daar een kaartje voor gemaakt ook, hè, om dat allemaal wat duidelijker te maken. Ja, allereerst heb je de stichting Continuïteit. Ja, die stichting heeft een nipte meerderheid van de aandelen. En bijna alle overige aandelen zijn bij de vrienden van Feyenoord. Die in 2010 de club ook echt hebben gered toen deze op het randje van een faillissement stond. Ja. Nou, ze hebben ook weer zetels in die stichting Continuïteit en in de Raad van Commissarissen. Ja, Feyenoord wil die partij, de vrienden van Feyenoord, graag uitkopen. Zodat er alleen een STICO, Raad van Commissarissen en Directie, overblijft. Nou, die afspraken zijn er destijds ook gemaakt. Hè, dat Feyenoord inderdaad die aandelen weer terug kon kopen. Op welke wijze en welke voorwaarden dat zou kunnen gaan gebeuren.
Willen die vrienden van Feyenoord dat eigenlijk ook wel? Willen die hun geld terugzien?
Nee, ja, dat is ooit wel afgesproken. Dat uiteindelijk ook wat zij ervoor hebben betaald, dat Feyenoord dat ook weer terugbetaalt. Dus dat hetzelfde bedrag blijft. Maar dan moet het natuurlijk wel zo zijn dat Feyenoord wel die middelen heeft om dat ook te kunnen doen. Ja. Zonder dat de club erbij in gevaar komt.
Dan Een andere heikele punt, en we zagen net aan de rechterkant van dat kaartje ook al, het stadion.
Ja.
Dan gaat het natuurlijk om de eenwording, de gewenste eenwording van Feyenoord. Waarom is en blijft dat maar zo ingewikkeld?
Nou, de directie en FNC van het stadion hebben ooit wel een intentieverklaring getekend, hè, om tot één organisatie te komen. Maar om dat te laten gebeuren moeten de aandeelhouders van de Kuip ook weer instemmen. Nou, dat gaat allemaal zeer stroef. Hè. Ze hebben zelfs geld apart gezet om eventuele rechtszaken tegemoet te zien over die eenwording. Als ze vinden dat hun rechten niet gehandhaafd worden.
Onlangs ook nog, hè? Over dat een kaart.
Die plastic toegangspasjes in plaats van een digitale kaart. Ja, het gaat natuurlijk ook over het eeuwig zitrecht, hè, voor de V-aandeelhouders. Het is allemaal een heel ingewikkeld verhaal, dat begrijp ik ook. Daar heb je de sportclub Feyenoord nog. Ze hebben ook nog
een aandeel in de Kuip.
Ook aandelen in de Kuip. Ja, dus al die partijen moeten uiteindelijk op één lijn komen. En ja, het gaat uiteindelijk om één ding. Het gaat uiteindelijk om geld.
Ja. Algemeen directeur Dennis de Kloeze eventjes over de wens tot eenwording met het stadion.
Een eenwording van stadion en club. Ik denk dat dat voor de toekomst heel veel positiviteit brengt. Maar er zijn zeker obstakels en zeker gesprekken nog te voeren. De gewaardeerde relatie met de vrienden van Feyenoord, die destijds echt op de bres hebben gestaan om Feyenoord te redden. Met de spirit van de destijds overeenkomst dat als de club er beter voor zou staan, dat de verplichting er zou zijn om op eigen benen te staan. Ja, daar beginnen we langzaam naartoe te groeien. En dat is wel iets om trots op te zijn natuurlijk. En daar zijn we wel heel erg mee bezig. Maar we hebben bijvoorbeeld ook op ons trainingscomplex een nieuw gebouw neergezet waar we onze scouting en onze pers beter kunnen willen ontvangen. En we zijn ook daar naar kijken. Het is niet alleen dat we op het veld een versterking halen met het geld dat we verdienen, maar we willen ook onze faciliteiten verbeteren, we willen onze interne structuur verbeteren, we willen professioneler worden. En daar hopen we en daar denken we stap voor stap naartoe te kunnen groeien.
Ja, dat is richting de toekomst. Als jij net kijkt, Robert, naar, nou, ik noem het maar even het wespennest, hè, zoals Dennis dat net schetst, met die twee organisatiestructuren van de club en het stadion. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja, je kan op verschillende manieren natuurlijk naar governance kijken. Je kan kijken naar de structuur en hoe je tot besluiten komt. En dan is het vaak wel zo dat hoe ingewikkelder is en hoe meer entiteiten daarbij betrokken zijn en personen, dat je dan nog wel eens in een situatie kan komen dat je eigenlijk geen besluiten neemt op dit soort onderwerpen die net voorbij komen. Je kan het ook omdraaien. Je kan ook zeggen, joh, governance is eigenlijk dat wanneer je gezamenlijke doelstellingen hebt, dat je gaat meten of je die doelen uiteindelijk ook behaalt met elkaar, ja of nee.
Ja.
En als dat niet gebeurt, dan klop je governance niet. Ik vind die tweede wat interessanter dan die eerste. Want de eerste ga je heel erg over structuren praten en dan wordt het al heel snel wollig. Uiteindelijk gaat het erom dat ook, of het nou ook AZ is of in dit geval Feyenoord, dat als je een gezamenlijke doelstelling hebt, dat je in ieder geval als je die dingen meet, de trend ziet dat het ook de goede kant op gaat. En als dat niet zo is, ja, dan klopt er iets in je governance niet. En dan moet je dat gaan veranderen met elkaar. En dan is het ook wat logischer om te begrijpen waarom je het moet veranderen.
Nou, ik hoorde het Robert nu net zeggen. Het is inderdaad een ingewikkelde constructie. Alleen de term professionaliseren staat mij dan al tegen de borst. Want
waarom?
Niemand weet wat dat betekent. Simpelweg. Als ik nu roep, ja, we gaan Feyenoord professionaliseren. Wat is dat dan? Kan jij dan vertellen wat dat is?
Nee, ik denk dat wat ze daarover bedoelen is dat
jij denkt, daar ga je al. Jij denkt dat en jij denkt dat en jij denkt dat. Maar juist wat Robert nu aangeeft over op het moment dat je de lijn volgt van we willen gezamenlijke doelstellingen halen. Mm-hmm. Dan moeten die doelstellingen heel duidelijk geformuleerd zijn. Dit is waar we naartoe gaan. Hier zetten we ons allemaal achter. Oké, en dan welke constructie dat we gaan doen is wat minder belangrijk. En dat mis ik nog een beetje.
Ja, maar kijk, je ziet ook wel dat bij organisaties die heel groot zijn geworden, dat een historie heeft. Dennis zegt helemaal terecht dat de vrienden van Feyenoord natuurlijk in de bres gesprongen zijn toen het misschien wel technisch failliet was. Maar je ziet heel veel bij voetbalclubs dat die hele grote organisaties hebben. En als je de historie induikt, ja, dan heeft dat te maken met het feit dat het ergens financieel fout is gegaan en dat mensen uiteindelijk geholpen hebben. Ja, die mensen willen natuurlijk ook wel wat te zeggen hebben wat er met dat geld uiteindelijk gebeurt. Dus dat is wel logisch. Tegelijkertijd snap ik ook wel dat men het doel heeft om die organisatie kleiner te maken. Want ja, dan kan je gewoon wat makkelijker besluiten nemen dan wanneer je met heel veel mensen moet
vergaderen. Jij zegt dat, hè? Maar bij NAC bijvoorbeeld hebben ze dat. Juist de aandeelhouders die de club gekocht hebben geen directe invloed op de uitvoering.
Ja.
Dus die hebben simpelweg een mandaat gegeven aan de directie.
Ja.
En aan een RVC. En zeggen, jongens, oké, sorry, maar wij mogen ons er niet mee bemoeien. Dat zou bij Feyenoord toch ook kunnen?
Ja, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen dat er is niet één manier van governance invullen. Waar het uiteindelijk om gaat is dat je, als je die doelen gesteld hebt met elkaar, dat je ook in staat bent met elkaar om dan de juiste besluiten te nemen. En dat is bij NAC kan dat op deze manier heel goed werken. Maar stel nou dat daar drie hele, hele slimme mensen in zitten, dan zou het haast zonde zijn om daar geen gebruik van te maken.
En mijn doel natuurlijk, Robert, is natuurlijk sportieve successen. Kampioen worden, Champions League halen en ondertussen een financieel stabiele organisatie hebben, waarbij, net als van de week weer bekend wordt, meer dan 20 miljoen euro winst wordt gehaald.
Ja, maar als
je, maar de vraag die ik daarover wil stellen is, kun je dat soort twee grote taken, en we het ook nog over het verbouwen van een stadion, aan één man overlaten die dat allemaal moet doen en ook nog eens verantwoordelijk is voor technisch beleid en transfers?
Nou, vooropgesteld mag iedere organisatie keuze maken hoe ze dat willen inrichten. Ik denk zelf dat het lastig is, omdat zowel een technisch directeur als algemeen directeurschap, dat heeft zijn eigen dynamiek en ook zijn eigen uitdagingen. En je wil natuurlijk ook dat iemand daar de focus op hebben. Laat ik het zo zeggen, ik heb gezien wat Max op zijn bordje heeft iedere dag en wat er allemaal binnenkomt. En ik kan niet zeggen dat ik zelf ook niks te doen had. Dus ik denk dat lastig is. En je ziet zelfs in grote organisaties dat een algemeen directeur wordt bijgestaan door een operationeel directeur. En je ziet al een technisch directeur die met scouting en aan- en verkoop te maken heeft en met zaakwaarnemers, dat hij een directeur voetbalzaken erbij zet. De manier van spelen, de opleiding.
Maar weet je wat daar zo gek is? Deze reflex hoor ik best wel vaak over, ja, die te kloezen met z'n twee petten. Het is nog nooit zo goed gegaan.
Nee, maar kijk, als je naar het technisch deel kijkt, hè, en je kijkt naar de gemiddelde waarde van de selectie, als je kijkt naar het gemiddelde aantal punten wat behaald wordt, ja, is dat gewoon beter geworden. Als je ziet dat ze nu winst maken, is dat natuurlijk ook beter geworden. Dus aan de technische kant kan je niet zeggen dat hij geen goed werk heeft geleverd. Ik kan niet beoordelen dat al die andere pakketten die er liggen, of daar ook genoeg aandacht en focus voor is.
Nou, er zijn natuurlijk best wel wat dingen ook gebeurd. Een van zijn eerste grote besluiten was natuurlijk een knoop doorhakken in dat stadion dossier. Uiteindelijk, ja, hij heeft de scouting, jeugdopleiding hervormd. Als je dan inderdaad nu ook ziet dat het op dat financiële gebied goed gaat, met inderdaad recordtransfers die gevestigd worden, zowel inkomend als uitgaand, en Feyenoord echt klinkende cijfers ook schrijft. Ja, als die eenwording nu wel lukt van de club en het lukt je ook om die vrienden uit te kunnen kopen, ja, dan heb je al die shit van de afgelopen jaren, die heb je dan gewoon weggepoetst. Dan denk ik van ja, dan gaat het.
Ja,
dan
maar
doet
wij,
het
hadden,
niet zo,
wij hadden zes stadion-eigenaren ook vanuit de tijd dat zeg maar DSB omviel en er dus ook een hele precaire situatie ontstond. En die mensen zijn er toen ingestapt om ervoor te zorgen dat dat er met die curator dat allemaal opgelost werd die tijd. En wij hebben die mensen ook uiteindelijk hebben die uitgekocht en is dat nu weer in het bezit van de club, het stadion, de parkeerplaatsen eromheen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je daarna geen uitdagingen meer hebt.
Mm, nee, zeker niet.
En dat is hartstikke mooi als je dat allemaal voor elkaar krijgt. En nogmaals, ik denk dat Feyenoord echt, als je naar de afgelopen jaren kijkt, technisch echt wel een stap heeft genomen.
Ja, ik zeker. Hoor dat jij, die Nobelprijs is net vergeven. Ik hoor dat jij een beetje voor te kloezen voor de Nobelprijs gaat.
Nee, maar er wordt heel makkelijk nu gezegd van hij heeft twee petten op en dat werkt niet. Terwijl als je gewoon kijkt wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen jaren en welke prestaties hij daar tegenover heeft gezet, dan denk je van nou, zo slecht doet hij het volgens mij nog niet. Feyenoord staat bovenaan, heeft het vorig jaar in de Champions League heel goed gedaan. Nou, we hebben het over die cijfers, ik kan ze gelijk meenemen als je...
Die jaarcijfers, ja.
Omzet gestegen naar 160 miljoen. Toen de Kloes in 2022, begin 2022 begon, halverwege dat jaar was het 87 miljoen. Nou, uiteindelijk is het daarna dus doorgestegen. Ja, dan zie je dat de netto winst 23 miljoen is en het eigen vermogen in 2022, dat zijn een heleboel cijfers, was 1 miljoen. En nu, 3,5 jaar later, is het eigen vermogen 37 miljoen. Dan worden daar wel serieuze stappen gezet.
Daar zijn ook geen vraagtekens bij. De vraag is, op het moment dat je met nog meer gespecialiseerde mensen zou werken op bepaalde
hij doet het niet allemaal alleen,
dingen die spelen bij Feyenoord, of het dan nog beter zou kunnen zelfs. Ja. Maar dat is de vraag die je moet stellen in een topsportorganisatie. Ja. Kan het nog beter dan het nu al gaat? En ook nog een keertje duurzamer, dat deze successen lang blijven.
Ja, je gaat sowieso ook volgend jaar, je kan dan vooruitkijken naar volgend jaar, ook, ga je ook goede cijfers al overleggen. Want je hebt dit jaar dan geen Champions League, maar Europa League. Maar je hebt wel dan de transfers van een Hanchko, Paixão, Milambo en Hartman die daarbij komen. Dat levert tientallen miljoenen natuurlijk.
Dat weet Robert ook, het zijn wel eenmalige baten natuurlijk. Het gaat even.
Zeker.
En omzet is geen winst per se, hè? Daar moeten we ook nog even rekening mee houden.
Nee, dat ben ik met je eens.
Nee, maar heel, heel simpel. Door hoe het technisch gegaan is, zijn de resultaten beter geworden. Ik zeg, de gemiddelde waarde van spelers is gestegen. En daardoor ook de financiën.
Ja.
Dat zit natuurlijk voornamelijk aan de technische kant.
Ja.
Beetje genoten van Nederlands elftal gisteren, Robert?
Nou, ik moet zeggen dat ik het begin had ik er nog wel zin in. En toen liep Frimpong een aantal keren wat mensen voorbij. Dacht ik, nou, dat wordt misschien wel een leuke avond. Maar dat werd eigenlijk wat minder en minder toen ik naar zat te kijken. Ja, weet je, uiteindelijk win je wel gewoon met 4-0. Je weet, ik kijk graag positief naar de sport. Je haalt een zakelijke overwinning.
Ja.
Punt. Ja.
Geen Feyenoorders in de selectie, geen Stijn. Timber natuurlijk geblesseerd.
Timber was opgeroepen, maar geblesseerd afgehaakt inderdaad. Ja, Stijn heeft vorige keer een soort snuffelstage gehad en nu niet.
Ja, wie er wel bij is een oud Feyenoorder, Quilincy Hartman, die van Feyenoord naar Burnley is gegaan. Speelt daar nu alles in de Premier League. En konden ze bij de NOS hem eventjes spreken met de vraag van ja, was er uiteindelijk nou sprake van een rotgevoel toen je wegging bij Feyenoord?
Kijk, rotgevoel aan overgehouden. Dat vind ik altijd een beetje zonde om te zeggen, omdat ik zo'n mooie tijd heb gehad eigenlijk bij Feyenoord. En ik probeer me eigenlijk vooral meer dat gevoel vast te houden. Vaak is het natuurlijk wel zo, de manier waarop je eindigt is dan vaak wat blijft hangen. Ik had het zeker wel echt graag anders willen zien. En wat dat betreft is het misschien wel een rot gevoel, als in dat ik het gewoon jammer vind. Maar als ik aan Feyenoord terugdenk, dan denk ik vooral aan de mooie tijden die we hebben meegemaakt. Dingen die we hebben gewonnen met elkaar. En gewoon echt de leuke tijd die ik daar heb gehad. Dus niet per se een rot gevoel aan overgehouden, maar ik had het wel graag iets anders afgesloten.
Ja, want het werd nog een beetje, ja, wat werd het? Modder gooien naar elkaar nog een beetje aan het einde?
Oh ja, ik denk dat het op zich gewoon meeviel. Kijk, uiteindelijk, wat ik in het begin ook zei van dit interview, dat ik dingen heb geleerd. Nou, een van die dingen is ook hoe ik misschien beter had kunnen omgaan met die situatie. Op dat moment dat ik erin zat. Maar uiteindelijk ben ik iemand, denk ik, die gewoon vertelt hoe ik me voel. En ik denk dat ook iets is wat de mensen juist zouden moeten waarderen. Want anders krijg je allemaal van die saaie interviews. Dan had ik gezegd dat er niks aan de hand was, dat het allemaal gezellig was. En dat was gewoon niet zo. Dus dat is ook de reden dat ik gewoon zo dat heb verteld. Maar ik heb er wel dingen van geleerd die ik misschien in de toekomst anders zou aanpakken op dat moment.
Iets meer op je tong bijten soms.
Misschien iets meer op mijn tong bijten en gewoon iets anders mee omgaan.
Was iedereen in het voetbal maar zo openhartig als deze jongen?
Nou ja, ik snap wel waarom die beter wordt. Als je kritisch naar jezelf kan kijken, dit gaat dan over een interview, maar dat zal hij waarschijnlijk ook over zijn voetbalcapaciteiten doen. Ja, dan word je beter.
Ja, dat is een groot goed, hè? Dat is knap als je het kan, want zo oud is hij echt nog niet.
Nee, ik vind het een uitstekend interview. In de Premier League leer je natuurlijk dagelijks, zeker bij een club waar hij speelt, die gewoon onder druk staan. Hè, want het is een van de gedoodverfde degradatiekandidaten.
Ja.
Ja, blijf daar maar overeind tegen. Onder 3 dagen spelen op een fantastisch niveau in geweldige stadions. Ja, dat doet wat met je als persoonlijkheid. Zo heb ik heel veel spelers naar de Premier League zien gaan die al hele goede spelers waren, maar die qua persoonlijkheid gegroeid zijn in die periode.
Van Persie is misschien nog wel het mooiste voorbeeld.
Van Persie is daar een mooi voorbeeld van, maar ook een Mark Overmars. En zo zijn er een heleboel te noemen die qua persoonlijkheid zijn gegroeid. Gaan natuurlijk in een ander land wonen, doet ook al wat met je. Dus ik vind het wel heel mooi om te zien.
Hij zit er dan weer bij, nu hij in de Premier League speelt. Stijn dus niet na 1 keer snuffelstage. Is de Eredivisie te klein voor het Nederlands elftal?
Ja, met alle respect voor de Eredivisie. Want ik vind het een heerlijke competitie om vaak naar te kijken. Alleen ja, je moet geen 2 wedstrijden naast elkaar gaan zetten. Ik zette vorige week eventjes tussen Chelsea en Liverpool en dan een Nederlands elftal of een Nederlandse wedstrijd. Ja, dan schrik je met oud-Rotterdamse pleuris.
Ja.
Ja, zo simpel is het. Maar je moet wel genieten. Ik bedoel, je wordt ergens geboren. Hè? Robert zegt het net, die is geboren met Feyenoord bloed. Dan kijk je op die manier naar jouw club. En dat is wat de Eredivisie sterk maakt.
Wat is perspectief voor Feyenoord dit jaar, Robert? Wat denk je? Wat is haalbaar?
Die gaan voor de eerste plaats spelen. Ik denk met PSV samen.
Dat staat voor jou als een paal boven water. Ik verhoor dit meer, maar dan denk ik, ja jongens, het is begin oktober.
Nee.
We hebben gezien hoe het vorig jaar ging in de apotheose.
Ja, maar goed, je vraagt mijn mening.
Ja, dat is waar.
Overigens denk ik, in iedere competitie wordt iemand kampioen. Ja. Dat worden ze ook in de 5e klasse RVB. Als je kijkt naar de sterkte zeg maar, van Nederlandse clubs dan in Europa, dan moet daar nog wel een stap gemaakt worden dit seizoen. Want daar zijn ze niet zo bijster goed begonnen natuurlijk.
Nee.
Is even heel kort, sorry, ik ga dwars door het programma heen.
Maakt niet uit, jongen.
Is er nog een mogelijkheid dat AZ de traditionele 3 nog in gaat halen? Want AZ zit natuurlijk steeds met een gat in de begroting eigenlijk die ze op moeten vullen door verkoop, et cetera, et cetera.
En ze gaan de club kopen nog dadelijk.
Ik ben wel even nieuwsgierig naar. Want...
Nee, maar ik laat ik het zo zeggen. De eerste 7 jaar dat ik er zat, hebben we er ook 4 keer in die top 3 gespeeld. En later, ja, de rest zit natuurlijk ook niet stil. Dus wordt het weer lastiger. En gewoon in zijn algemeenheid, als je wil presteren als sportorganisatie, dan heeft het allergrootste deel, ik denk 3/4, te maken met alles wat met geld te maken heeft. En in die andere 25% weer cultuur, processen en systemen. Nou, dat zit denk ik wel goed. Hè? Dus dat je boven je eigen regressielijn kan zitten. Uiteindelijk zal er toch weer iets bedacht moeten worden om die andere 75% te verbeteren.
Laat ik het dan nog moeilijker vragen. Als Feyenoord naar een nieuw stadion gaat, zijn ze dan überhaupt in te halen in Nederland?
Want nou ja, als in de verlenging van wat ik net zeg, als je echt en geld hebt en je bent ook nog eens efficiënt in de manier van werken, ja, dan wordt het heel lastig om ingehaald te worden.
Daar ronden we ook mee af. De tijd is op.
Nee joh.
Bedankt voor dit college, Robert. Ik heb ademloos naar je, geluisterd.
Okay.
Dankjewel daarvoor. En graag tot de volgende keer. Dennis, tot snel weer. Robert, we zien jou ook weer vast snel aan deze tafel. We zijn er vrijdag. Nee, het is vandaag vrijdag. We zijn er maandag ook weer gewoon met FC Rijnmond. Maar dan met een documentaire. En komende vrijdag weer met een reguliere uitzending. Bedankt voor het kijken. En een goed weekend.